De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach.
Welkom, je bent erbij en dat is meer dan prima. Donderdag 1 februari, de dag dat ASR afscheid neemt van Knap. Het verkoopt de bank aan een onbekende Oostenrijkse partij.
De Oostenrijkse bank, de BAWAG Groep, betaalt €510 miljoen... voor de relatief kleine bank met 300.000 klanten. ASR kreeg Knap vorig jaar in handen door de overname van branchegenoot Aegon. De officiële verkoop laat nog even op zich wachten, omdat toezichthouders nog akkoord moeten gaan met de overname.
Door naar de slotstand van de AEX, 822 punten, winst van 0,5%. KPN is de grote winnaar, het krijgt er 3,1% bij. Maar de echte winnaars zijn jij en ik, want wij kunnen luisteren naar Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Straks hebben we het over ING, de bank die maakte meer winst dan was verwacht, met uiteraard een blije topman.
Een jaar waarin er een hele hoop gebeurde op geopolitiek en economisch gebied. En daar hebben we het goed in gedaan. Overigens is ook het aantal klanten is gestegen met 750.000. En het aantal deposito's ook het vierde kwartaal toegenomen. Dus de klanten zijn over het algemeen tevreden met wat we bij ING doen.
Maar hoe ziet de komende tijd eruit? Dat hoor je zo. Eerst het andere. Dat is de uitspraak van Jerome Powell, baas van de Fed. Voor alle renteverlaging-optimisten onder ons, helaas, Powell zegt dat het nog niet tijd is voor een renteverlaging.
If the economy evolves broadly as expected, it will likely be appropriate to begin dialing back policy restraint at some point this year. But the economy has surprised forecasters in many ways since the pandemic. And ongoing progress toward our 2% inflation objective is not assured. The economic outlook is uncertain, and we remain highly attentive to inflation risks. We are prepared to maintain the current target range for the federal funds rate for longer, if appropriate.
De economie doet het nog te goed. Inflatiegewaar is niet geweken. Ja, Stan, begrijp je Powell dat hij nog niet aan die renteverlaging wil denken?
Powell is natuurlijk in die zin een conservatieve centrale bankier gebleken. Hij heeft natuurlijk in het verleden wel eens een fout gemaakt dat hij de inflatie transitory heeft genoemd.
Ja.
Nou, daar moest hij toen van terugkomen. We weten allemaal in 2022 dat de rentes hard omhoog zijn gegaan. 2023 relatief rustig. En 2024 zou dan het jaar moeten worden dat de rentes weer gaan dalen. We weten dat het gaat komen en dat bevestigt eigenlijk Powell ook wel. Alleen hij zegt eigenlijk dat maart nog te vroeg zou zijn. Het frappante is wel dat de markt het nog niet helemaal met hem eens is. Als je naar de FedWatch tool kijkt, dan zag je eerst wel dat de markt ervan uitging vorige week nog dat 50% zei, nou, we krijgen een renteverlaging in maart.
Ja.
En ondanks de woorden van Powell is daar nog steeds 35%, dus meer dan een derde van de markt, die er nog steeds van uitgaat dat een renteverlaging mogelijk is in maart. En dat heeft te maken met het feit dat we in het verleden natuurlijk al vaker hebben gezien dat als de data ineens zou wijzigen, met name de trend daarvan, dat het zomaar kan zijn dat de centrale bank toch gaat draaien. En lees de lage inflatiedata binnenkomt, of de werkgelegenheid afneemt in Amerika, dan zou het zomaar zo kunnen zijn dat we in maart toch alsnog gaan verlagen. En er zit nog wel een tijdje tussen, een kleine twee maanden. Dus er kan nog veel gebeuren in de tussentijd.
Ben jij dan team Powell of ben jij meer dat team 35% zo gezegd?
Ik ben meer het team dat kijkt naar de marktvoorspelling. Want wat we zien in het verleden is dat de centrale bankiers, die zijn altijd wat voorzichtig met het geven van te veel forward guidance, zoals ze dat vroeger nog wat meer deden. Dus die zijn conservatief en dat heeft natuurlijk ook te maken met de geloofwaardigheid van de centrale bank. Maar je ziet in het verleden wel vaak dat de markt het vaker bij het goede eind heeft gehad in plaats van de centrale bankiers. En dat zagen we natuurlijk de bevestiging daarvan bijvoorbeeld in december, toen de markt al lang zei, joh, we gaan in 2024 verlagen. En tot die tijd de Fed eigenlijk de kaken stijf op elkaar hield.
Ja.
Totdat Jerome Powell toch zei in december, nee, we gaan inderdaad renteverlaging krijgen in 2024. Met andere woorden, het is ook belangrijk om de marktverwachting in de gaten te houden.
Wat betekent dit voor de beurzen voor de komende tijd?
Ja, dat is lastig in te schatten natuurlijk. Kijk, we hebben natuurlijk relatief hoge waarderingen. Zeker in de technologie sector.
Ja.
Daar zullen we het zo nog wel even over hebben.
Zeker.
Maar die renteverwachtingen die zijn natuurlijk heel erg belangrijk daarvoor. Want die dragen dat voor een deel. Kijk, de richting is duidelijk. We gaan vroeg of laat verlagen. Alleen de markt zou natuurlijk eerder liever hebben dat wat vroeger gebeurt dan wat later. Omdat er ook nog een aantal andere agendapunten aankomen later dit jaar. Verkiezingen bijvoorbeeld in Amerika. Dus de markt was er niet zo heel erg blij mee met de toespraak van Powell. Nou, dat zag je ook wel gisteren aan de uitslagen natuurlijk op de koersen.
Dan naar Volvo. Aandeel ging vandaag omhoog. En hoe? 26,4%. Volvo trekt de stekker uit Polestar, de maker van elektrische auto's. Ze stoppen er geen geld meer in. De financiering van Polestar drukt namelijk te zwaar op Volvo zelf, aldus de CEO.
En this feels like a natural time for us then to consider reducing our shareholding and for Polestar to look for funding outside of Volvo.
Volvo heeft maar liefst 48% van de aandelen van Polestar in handen, maar daar wil het nu vanaf. En gelukkig voor ze hebben ze al een koper gevonden, het Chinese Geely. Dat is dan weer een groot aandeelhouder van Volvo. Dus het is allemaal een beetje broekzak, vestzak. Maar goed ook, want ik zat naar die beurswaarde te kijken. Polestar is zo'n 3 jaar beursgenoteerd en sindsdien dik 80% van de waarde kwijtgeraakt. Er is maar één land waar de Formule 1 de beurs kan beïnvloeden en dat is Italië. Het aandeel van Ferrari deed het uitzonderlijk goed op de beurs in Milaan, ruim 9% gestegen. En dat hebben ze te danken aan een Engelsman, Lewis Hamilton. Hij zou het team van Mercedes na het komende seizoen gaan verlaten voor de Italiaanse renstal.
We understand that Lewis Hamilton is to join Ferrari from the 2025 season onwards. Huge news for both Ferrari and Italian sport in general.
Daarnaast kwam Ferrari ook nog eens met de jaarcijfers en die waren erg goed. 17% meer omzet dan een jaar eerder en een derde meer winst. En daar blijft het niet bij, want de autobouwer is ook nog eens heel optimistisch voor het komende jaar. Ze hebben een goed gevuld orderboek en ze denken die winst ook nog eens te kunnen verdubbelen in de komende 2 jaar. In 2023 maakte Shell $23 miljard over aan de aandeelhouders. Goed nieuws, er zit nog meer geld in de pijplijn. Maar we beginnen met ING. Ondanks alle onzekerheden waar het bedrijf eerder al voor waarschuwde, was het een goed jaar voor de bank. De winst in het laatste kwartaal ruim €1,5 miljard. Meer dan waarop was gerekend en 43% hoger dan in hetzelfde kwartaal het jaar ervoor. Er kwamen meer klanten bij en er werden meer rekeningen geopend. Maar het zit hem in dit jaar, want hoe pakt dat uit? Dat is ook waar CEO Steven van Rijswijk niet echt uitgesproken enthousiast over is.
Kleine plusjes in 24, maar we zitten nu wel in een periode, noemen we het een beetje de twilight zone, waarbij we toch een beetje aan het kijken zijn, oké, gaan we nu naar boven of blijven we toch stagneren? Omdat die onzekerheid nog steeds boven de markt hangt, dus daar zijn we niet helemaal vanaf.
ING ging vandaag 6,4% onderuit. Gigantische afstraffing, Stan. Waar zijn beleggers bang om, denk je?
Nou, in eerste instantie om even op die winst terug te komen over het vierde kwartaal. Die was inderdaad goed. Sowieso het hele jaar 2023 was goed voor ING. Hè. Natuurlijk, de rentebaten zijn fors opgelopen. Omdat de rentes, zoals we allemaal weten, zijn opgelopen. En de spaarrente daar eigenlijk, hè, zo de manier waarop ze zich financieren, niet zo hard achteraan is gegaan. Met andere woorden, de marge daartussen. Dat is goed voor de banken geweest in 2023. Dus echt een waanzinnig goed jaar voor die financials. Mm-hmm. Maar het vierde kwartaal was dan toch wat lichter dan waar analisten rekening mee hadden gehouden. Dat is één punt. En het tweede, en dat geeft Van Rijswijk al een beetje aan, is dat de vooruitzichten voor 2024 al erg conservatief zijn. Ze geven aan dat die rentebaten gaan dalen. Meer naar historische niveaus. Natuurlijk ook vanwege het feit dat we, waar we het net al over hadden, centrale banken wereldwijd de rente zullen gaan verlagen. Maar dat was toch wel een erg voorzichtige, conservatieve uitspraak en vooruitzicht. Ja, en daar houden beleggers natuurlijk niet zo van. En dat betekent dat ze gaan stemmen met de voeten en dat de koers even een tik krijgt vandaag.
En dan zeg jij waarschijnlijk, de belegger heeft altijd gelijk. Maar wat me wel opvalt, je hebt het over die conservatieve outlook. Ik zie dat toch wel bij wat meer bedrijven de afgelopen dagen voorbij komen. Dat de CEO toch niet zo uitgesproken is over 2024.
Nee, maar dat is natuurlijk ook vrij logisch. Hè. Hier worden ook weer geopolitieke spanningen en onrust op de markten aangehaald. Nou, ik heb een verrassing voor alle CEO's. Dat gaat in 2024 niet anders zijn. Maar dat is ook exact de reden waarom zij natuurlijk zeggen van, joh, wij zijn voorzichtig optimistisch. Want er kan natuurlijk altijd van alles zijn dat er misgaat. Maar nogmaals, af en toe wil je toch wel graag zien dat de lat wat hoger wordt gelegd, zeg maar, door sommige bedrijven. En dat is wel het probleem hier specifiek bij ING. Dan moet ik wel zeggen dat banken laag gewaardeerd zijn. En dat is historisch altijd wel zo. Maar op dit moment, gezien de winstgevendheid die erachter zit en ook de remuneratie, het uitkeringsbeleid richting aandeelhouders, dat het best interessant is. Alleen het is natuurlijk wel heel erg cyclisch. Op het moment dat de economie draait, dan hebben banken het altijd als eerste heel erg zwaar. Ja, en dat is wat ook die lage waarderingen vaak verklaart voor dit soort bedrijven.
Ja, klanten die klagen om die rente op hun spaargeld. Maar voor de winst van ING is het niet goed, hè, als ze die ook nog eens gaan verhogen.
Nee, zeker niet. Maar dat zegt ook wel iets over het landschap in Nederland. Hè, hoe concurrerend dat is. Blijkbaar kunnen de banken het zich veroorloven om lage spaarrentes te bieden. Terwijl dat in Europese landen om ons heen liggen die rentes echt wel wat hoger. Dus hè, er zijn wel mogelijkheden voor Nederlandse spaarders om ook op de buitenlandse Europese markt zeg maar, actief te zijn. En toch hogere spaarrentes te vangen. Dus ja, wat dat betreft, dat heeft natuurlijk ook te maken met wet en regelgeving en voldoen aan allerlei eisen van de toezichthouders. Hè, waardoor het niet zo makkelijk is om zomaar even toe te treden tot zo'n markt. Maar je ziet wel de spelers die iets hogere rente geven. Kijk, een paar jaar geleden maakte niemand dat wat uit. Was het toch allemaal nul of negatief.
Ja.
Maar dat dat wel weer lonend kan zijn. Maar goed, nogmaals, het is niet dat het daar heel hard wegloopt. Dus ze hebben ook niet veel reden om die spaarrente zo hard te verhogen. Ja, en dat betekent dus dat ze gewoon 2023 een waanzinnig goede rentemarge hebben gemaakt. Maar nogmaals, die rentemarge zal lager worden op het moment dat centrale banken de rentes gaan verlagen.
Stan, zij willen meer inkomsten en minder afhankelijk van die rente. Dus willen ze vermogende klanten bij vermogensbeheer binnenhalen. Ja. Is dat een goede strategie?
Nou, kijk, traditioneel is een bank moet het met name toch wel hebben van zijn krediet- en zijn leningportefeuille, zeg maar. Inderdaad, het traditionele bankspel. En tuurlijk zijn er aanverwante diensten die zij dan ook aanbieden. Je ziet wel dat er steeds meer de grote spelers hier wat meer op gaan richten. Maar ook die markt is best wel concurrerend. En de marges daarop zijn de laatste jaren wat kleiner geworden. En ook wat ik net al zei, wet en regelgeving, toezicht, het is alleen maar toegenomen. Dus de kosten gaan ook omhoog. Dus het is niet zo dat ze daarmee het verlies bij wijze van spreken aan rentebaten gaan goedmaken. Maar het is wel, kijk, het heeft natuurlijk een hele steady inkomstenstroom. Dus wat dat betreft is het een interessant vakgebied als financial om je mee bezig te houden.
Ja, maar toch is het wel een lastig verdienmodel. En ze gokken voornamelijk op één paard. Lijkt me ook best wel moeilijk.
Ja, als je richting beheer gaat, bedoel je? Richting dienstverlening als beheer. Ja, nee, dat klopt. Kijk, en vroeger was het natuurlijk ook investment banking, was daar ook nog een groot onderdeel van een bank. Nou, de Nederlandse activiteiten zijn echt wel fors afgenomen de afgelopen jaren. Alles wel hopen, hè, daar hadden ze het over bij ING specifiek, dat ze 5-10% meer aan fee-inkomsten willen genereren. Dat moet dan met name dus inderdaad uit beheerdienstverlening of misschien een stukje nog uit bankactiviteiten, handelsactiviteiten komen. Maar de kern van dit soort bedrijven ligt toch echt wel in dat traditionele bankwezen, zeg maar. En ja, ik ben altijd een beetje bang voor banken als ze weer heel actief naar andere verdienmodellen op zoek gaan. Want dat is in het verleden nou niet echt vaak een succes gebleken. Nee. We hebben ook allemaal wel gezien de megalomane overnames die er zijn geweest in het verleden, ook in fintech-gebied. Altijd moeite om ook weer software aan de achterkant aan elkaar te koppelen. Dus ik vind banken die gewoon echt traditioneel zijn en die zich daarop focussen als belegger interessanter dan banken die proberen het wiel opnieuw uit te vinden.
Hoe staat ING ervoor als jij naar die kwartaalcijfers kijkt?
Ja, het is echt een solide financial. Wat we net al zeiden, een hele goede winst gemaakt in 2023. Een goed remuneratiebeleid, dus een aardige dividend richting de aandeelhouders. Nou, na het eerste kwartaal gaan ze ook nog aangeven hoeveel aandelen ze in gaan kopen. Dat was ook even slikken voor beleggers. Die hadden waarschijnlijk gedacht dat ze vandaag al daar wat meer informatie over zouden krijgen. Maar als je kijkt naar de kernkapitaalratio's, 14, nog wat procent voor ING. Dat is gewoon prima. Europese middenmotor aan de bovenkant een beetje in die zin. Dus ze staan er gewoon goed en solide voor. Ook de groei in het klantenbestand is voldoende. Dus echt gewoon een solide Europese grootbank, zou ik zeggen.
BNR Beurs.
Nou, gisteren was het chagrijn op Wall Street, nu niet meer. De Dow Jones staat 0,6% in de plus. S&P 500 wint 0,8%, net als de Nasdaq. Gisteren dus die flinke verliezen omdat Jerome Powell toen sprak. Beleggers trokken zijn verhaal niet, waren sip over het feit dat die snelle renteverlaging er niet aankomt. Nu dus wat meer enthousiasme. En dat geldt ook voor deze pretletter van CNBC, die even wat mag roepen over de inkoopmanagers.
Now let's get into it. ISM Manufacturing, the headline number 49.1, which means that is 15 consecutive months below 50. But here's the oddity. 49.1 still is the best level since Oct of 22 when it was 50. That's how weak it has been in manufacturing.
Het eerst moet ik eerlijk zeggen, toch vooral uitkijken naar het einde van de beurshandel, want dan komen er even wat grote namen met de kwartaalcijfers. Apple, Amazon en Meta. Ik weet welk bedrijf jij mooi vindt, maar voor degene die jou nog niet kent, Stan, naar welke kijk jij het meest uit?
Ja, dat is Apple natuurlijk. Ja. Maar het zijn, kijk, je noemt inderdaad drie van de zeven van de Magnificent Seven.
Ja.
Dus vandaag is een beetje in die zin een rustige dag, maar deze jongens kunnen het wel maken of breken nog voor of we een leuk of een slecht weekend gaan hebben.
BNR Beurs.
2022 was een recordjaar voor Shell en 2023 was dat bepaald niet. De winst, iets meer dan $19 miljard, is een ruime halvering ten opzichte van het jaar daarvoor. De olie- en gasreus won minder olie en gas en dat ook nog eens tegen lagere prijzen moeten verkopen. Maar analisten en beleggers die werden toch positief verrast, want de winst in de laatste drie maanden was hoger dan ze dachten. En zegt de CEO, het dividend kan gewoon omhoog.
Our shareholder distributions for the year were over 42% of our CFFO. And today we increased our dividend by another 4%. Taking our total increase over the last 12 months to around 20%.
Vorig jaar keerde Shell ondanks alles $23 miljard uit. Hebben ze jou ermee verrast, Stan?
Ja en nee. Kijk, heel eerlijk gezegd dat er een progressief dividendbeleid wordt gevoerd. Dat is natuurlijk ook gewoon het herstel van wat er in de krater, die zeg maar, of de kater moet ik eigenlijk zeggen, die Ben van Beuren nog in 2020 achterliet. He, toen we natuurlijk in het oog van de coronastorm zaten. Ja. En Shell in al haar wijsheid besloot om dividend fors te verlagen. Wat sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer was gebeurd. Dus dat was echt een schok toen voor beleggers. We weten nog wel dat het aandeel toen onder €10 stond. Inmiddels staan we weer richting de €30.
Ja,
ja, en als je dan ziet dat zeker na corona het gebruik van olie en gas in de wereld gewoon weer lekker aan het toenemen is. In ieder geval als je Shell bent. Ja, daar horen ook die winstgevende cijfers bij. En dan is het ook heel normaal dat je dat dividendbeleid weer gaat optrekken. En ja, er wordt nu net gedaan alsof dat heel uniek is. Maar dat is eigenlijk gewoon het inhalen van de pijn die ze een paar jaar geleden zelf hebben veroorzaakt.
Ja, helemaal terecht. Want inderdaad, wat je zegt, onder Ben van Beurden was toen in één keer het verhaal, we kunnen minder uitdelen. Hebben ze op dit moment dus ook weer genoeg middelen om zoveel cadeautjes uit te delen?
Ja, zeker. Hè. Winstgevendheid, want je zei het zelf al even, vierde kwartaal was erg goed. Mm-hmm. Met name de operationele kaststroom, de vrije kaststroom, die was echt wel beter dan analisten hadden verwacht. Kwam met name voort uit de LNG-handelsactiviteiten. Ook ja. Dit kwartaal zie je al dat de volumes hoog blijven. De chemische tak deed het goed. Maar eigenlijk zie je dat bij elke business unit van Shell het gewoon crescendo verloopt de laatste jaren weer. En dat ze ruimschoots voldoende winst maken en rendement genereren om een groot deel daarvan weer aan aandeelhouders uit te keren.
De afgelopen tijd hoor ik heel veel geklaag over die oliemarkt. Maar toch, als je naar het vierde kwartaal kijkt bij Shell, dat was dus beter dan waarop was gerekend. Staat die oliemarkt er dan toch ook nou best wel prima nog voor?
Ja, dat ligt er een beetje aan. Hè. Kijk, Shell zit natuurlijk in alle facetten van de oliemarkt. Kijk je naar upstream, kijk je naar downstream, kijk je naar de gasmarkt. Hè. De energiemarkt is groter dan alleen een vat olie verkopen, zeg maar. Mm-hmm. Maar in al die business units, en dat is wel het mooie ervan, er zit soms ook een lage correlatie tussen die business units als je dat zeg maar niet wil hebben. Dus als het dan even wat minder gaat, bijvoorbeeld in upstream, dan zie je dat het bij downstream weer wat beter gaat. Dus ja, het is eigenlijk wel een mooie gediversifieerde onderneming in die zin. Even los natuurlijk van de hele discussie over olie en gas en of we daar in de toekomst wel heel erg gelukkig van gaan worden. Zijn dit wel ondernemingen die natuurlijk al decennia lang gewoon ontzettend winstgevend zijn en hele hoge marges behalen op de producten die ze verkopen.
Je hebt het net over die toekomst en ik durf de vraag bijna niet te stellen, maar wat ik dan vandaag ook weer hoor van ze telen heel veel geld uit. Zijn ze wel bezig met die toekomst? Kan dat geld dan niet beter in investeringen?
Nou ja, laten we eerlijk zijn, Jelle. Ze hebben natuurlijk een hoop van die duurzaamheidsambities toch laten varen en teruggeschroefd. En als je ook ziet, de winstgevendheid vanuit renewables, dat is een fractie ten opzichte van de totale winstgevendheid van het bedrijf. Mm-hmm. Dus er moet echt nog een heleboel gebeuren in de wereld. Willen dit soort partijen echt alleen nog maar vanuit renewables hun rendementen en opbrengsten gaan verdienen.
Maar net als ING moeten ze gaan nadenken over alternatieve inkomstenbronnen. Ben je daar wel van overtuigd dat ze daar mee bezig zijn?
Ik denk te weinig. Ik denk te weinig. Maar dat is ook net hoe je ernaar kijkt. Hè. Er zijn ook daar zijn de meningen over verdeeld. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de OPEC. Hè, die zegt gewoon dat we ook voor volgend jaar weer een flinke, een aardige groei in het aantal olievaten dat we per dag gebruiken in de wereld kunnen verwachten. Hè, ook analoog aan de wereldwijde economische groei. Mm-hmm. Dus we zijn nog lang niet van olie en gas af. Ja, en zolang die vraag er is, zullen er ook aanbieders zijn en zal er ook winsten op gemaakt worden. Ja, en De vraag of dat wel zo slim is allemaal en of dat wel zo duurzaam is, ja, die discussie zullen jij en ik hier niet gaan slechten. En die zal nog jaren doorgaan, vermoed ik. En ja, wat al vaker wordt gezegd natuurlijk, dat is echt iets wat je op politiek internationaal niveau moet gaan organiseren. Want dat kan je niet, zeker niet de individuele consumenten overlaten, maar ook denk ik niet meer aan, ondanks dat het waanzinnig grote bedrijven zijn, aan die bedrijven zelf. Want die laten uiteindelijk toch hun oren hangen naar de aandeelhouders, die gewoon rendement willen maken op hun beleggingen.
Ja, het grote doel van die topman was ook dezelfde beurswaarde krijgen als die Amerikaanse gigant, als die concurrenten. Ja. Denk aan Exxon of Chevron. Nou, Shell die schommelt rond de 200 miljard, Chevron rond de 260. Gaan ze die nog inhalen, denk jij?
Het gaat met name om de waarderingsgeloof die ertussen zit. Het is zo dat inderdaad de Amerikanen gewoon... Kijk, sowieso de Amerikaanse markt en Amerikaanse beleggers zijn altijd bereid wat meer te betalen voor de eigen aandelen. De binnenlandse aandelen, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar die waarderingsgeloof, ja, dat is wel een terecht punt. Kijk, ook bijvoorbeeld dat dividend meer dan halveren wat Shell heeft gedaan een paar jaar geleden. Dat hebben dit soort partijen, Amerikaanse partijen, niet gedaan. Die hebben daarmee wel hun balans opgerekt, maar daarmee hebben ze wel het vertrouwen van de beleggers veel beter in stand gehouden natuurlijk. Zeker gepensioneerden die voor een deel afhankelijk zijn van die inkomsten. En daarnaast zijn die Amerikanen natuurlijk niet van die duurzaamheidsliefhebbers, om het zo maar te zeggen. Dus die hebben altijd gewoon zijn vol blijven inzetten op fossiel. En dat is wat Shell natuurlijk nu een beetje probeert in te halen en in te lopen. Maar ik denk dat die waarderingskloof altijd wel voor een stukje zal blijven bestaan. Hè, puur vanwege dat Amerika-Europa verhaal. Tegelijkertijd is er nog wel een slag te slaan voor Shell. Omdat de kloof was heel groot. Hij begint wel wat in te lopen. Maar er is nog wel wat ruimte om voor verdere opwaarts potentieel voor Shell. Of neerwaarts potentieel voor die Amerikaanse evenknieën.
Morgen weer een reeks cijfers. Een reeks die is gemaakt voor Bas van Werven. Het gaat namelijk allemaal over auto's en brandstof, vertelt collega Maxime van Meel.
We beginnen bij de cijfers van ExxonMobil en Chevron. Het is een trend bij de olie- en gasbedrijven. Ze noteren stuk voor stuk lagere winsten dan een jaar terug. Niet door de slechte omstandigheden, maar omdat ze vorig jaar juist bizar grote winsten hadden. Met al dat geld zaten ze niet stil. Beide bedrijven besteden tientallen miljarden aan nieuwe overnames. Ook houden we de koers van TomTom in de gaten. Ook zij komen met jaarcijfers. Die noteerden in het derde kwartaal nog een verlies van bijna 9 miljoen euro. Maar voor hen was dat goed nieuws, want dat was de helft van het verlies van een jaar eerder. Beleggers, die waren minder blij. Het aandeel zakte dramatisch in. Ondertussen krabbelt die wel weer een beetje op.
Dit was de BNR Beurs van donderdag 1 februari. Op de eerste dag van de maand hadden we het over twee Nederlandse beursbedrijven, ING en Shell. Totaal verschillende bedrijven, maar beide kwamen met de kwartaalcijfers en beide zijn op zoek naar nieuwe inkomstenbronnen. ING moet iets verzinnen op het ouderwetse bankieren, geld verdienen aan andere zaken. En Shell moet nadenken wat het gaat slijten aan klanten als de olie op is. Nou, wie nooit op is, maar altijd aanstaat, Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Nog even heel kort, Stan, want we hadden het net over Apple. Worden dat goede cijfers of niet, zometeen?
Nou, dat zou nog wel eens licht kunnen tegenvallen. Ze hebben met name in China wat problemen met de iPhone aan de man brengen. Omdat natuurlijk ook daar de overheid heeft gezegd dat de ambtenaren die dingen niet meer mee naar hun werk mogen nemen. En ik geloof dat er meer Chinese ambtenaren zijn dan er inwoners in Europa zijn. Dus ja, dat gaan we wel even met een vergrootglas in de gaten houden.
Dankjewel. Jij bedankt en jij ook bedankt voor het luisteren als luisteraar. En graag tot morgen.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.
De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.